We gaan verder lezen in de Bijbel. In Genesis 2. En eigenlijk maken we, als je naar het vorige verhaal natuurlijk hebt geluisterd, maken we nu weer een sprong terug in de tijd. Dan gaan we helemaal naar het begin toe. Genesis 2, bij mij vanaf vers, het tweede gedeelte van vers 4. Bij mij staat er boven de tuin van Eden. In de tijd dat God, de Heer, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten. Want God, de Heer, had het nog niet laten regenen op de aarde en er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. En God de Heer legde in het oosten, in Eden, een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. En verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison. Die stroomt om heel Gawila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van het land is uitstekend. En er is daar ook balsemhars en onyx. De tweede rivier heet Gihon. Die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris en die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde tenslotte is de Eufraat. God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten. Maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Tot zover. Nou, het plaatje is niet helemaal goed te zien, maar ik denk dat velen van jullie het plaatje wel kennen. Het is een klein olifantje wat aan het zwemmen is in het water. En het is een foto die afkomstig is uit een natuurdocumentaire van de BBC. Planet Earth. En nog wel veel meer mensen hier, denk ik, zullen wel eens wat hebben gezien van die serie. Misschien DVD. Hij wordt nu uitgezonden, ook op televisie, wat uitgebreider. En het is echt een hele mooie natuurdocumentaire. En dat is ook de bedoeling, want, zeggen de makers, het is ons doel om de aarde en haar bewoners zo mooi mogelijk weer te geven. En dus zijn ze op zoek gegaan naar de hoogste waterval, naar de meest zeldzame dieren, naar de diepste zeeën, naar de mooiste beelden van vogels die opstijgen in de lucht. En je denkt van, wat gebeurt er? Hoeveel vogels zijn dat wel niet? En als je naar die serie kijkt, dan denk je van, deze aarde, die is er toch echt voor ons om van te genieten. Dit is zo mooi. Dit is echt een aarde waar je wil leven. Het is zo bijzonder. Ik bedoel niet dat de aarde van ons is, maar wel voor ons. En ik bedoel ook niet dat ze exclusief voor ons is, want dat laten al die dieren wel zien in die natuurdocumentaire. De aarde is voor alle bewoners. Maar toch, de aarde is voor ons zo mooi. Om van te genieten en om te wonen. En daar hoef je natuurlijk niet voor naar die serie te kijken. Misschien als je langs de Nieuwe Waterweg wandelt en je ziet al die zwanen daar zo. Of je bent op vakantie geweest, of op het strand, of waar dan ook. Dan denk ik van, soms, dit is echt heel mooi. Dit is zo bijzonder. We hebben net in Genesis gelezen. Zijn we begonnen dat God de aarde en de hemel heeft gemaakt. En dat scheppen, scheiden en inkleuren is. Maar waarom doet God dat allemaal? Wat is nou de bedoeling? Waarom is God die hele week bezig met werken? Nou, daar vertelt hoofdstuk 2 over. Wat de bedoeling is. En ik wil nog een paar regels lezen uit het gedeelte wat we er net samen ook al hebben gelezen. Bijvoorbeeld regel 9. Daar staat: God liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. En een klein stukje verder. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in 4 grote stromen. Eén daarvan is de Pison, die stroomt om heel Gavila heen. Het land waar goud gevonden wordt. Het goud van het land is uitstekend. En er is daar ook balsemhars en onyx. Bomen die er aanlokkelijk uitzien en heerlijke vruchten, goud en mooie stenen, leven en overvloed. Dit is de bedoeling van de schepping, dat God iets moois maakt. Een plek waar we ons thuis voelen. Een plek van leven en een plek van overvloed. Zo is de schepping bedoeld. En er staat een vers in de Bijbel wat het heel, heel duidelijk samenvat. In Jesaja. Daar staat: dit zegt de Heer, die de hemel geschapen heeft. Hij is God. Die de aarde gemaakt en gevormd heeft. En die haar heeft gegrondvest. Niet als chaos schiep God de aarde, alles door elkaar. Maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. Ik ben de Heer, er is geen ander. God heeft de aarde gemaakt om haar te bewonen. Dat is de bedoeling van al dat scheiden en inkleuren. Dat het een gastvrije plek is waar we ons welkom weten. Dat zie je niet alleen aan zo'n documentaire, maar dat vertelt de Bijbel dus ook. Dit is Gods geschenk aan ons, aan ons mensen. God de Heer legde in het oosten in Eden een tuin aan. En daarin plaatste hij de mensen. Alsjeblieft, mensen, dit is voor jullie. En God zei dat niet alleen tegen de eerste mensen, God blijft dat zeggen. Een van de dingen die we dit seizoen gaan doen is gastvrij door de Bijbel heen bekijken. Nou, wat zegt God tegen Abraham? Zie je dit land? God, Abraham komt uit ergens uit Irak. God brengt hem naar het land Palestina. En wat zegt God tegen hem? Kijk eens naar dit land. Ziet het er niet mooi uit? Dit land wordt voor jou. Hetzelfde zegt God tegen het volk Israël. Dit land is voor jullie. En Jezus zegt de zachtmoedigen: gefeliciteerd zijn jullie, want jullie zullen de aarde beërven. Vorige week hebben we gelezen hoe het eindigt. Dat God de aarde helemaal nieuw gaat maken. En dat de aarde weer wordt zoals ze bedoeld is. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kijk eens, zegt God, dit is voor jullie. God geschenk is een gastvrije wereld. Dan zijn er nog 2 dingen die we daarbij moeten onthouden. De eerste is dat God ons een taak geeft. Dat hebben we hier ook gelezen. God de Heer bracht de mensen dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Die gastvrije plek geeft God aan ons om er te werken. Om ervoor te zorgen. En een van de dingen die daarbij horen, en dat lees je ook verder in de Bijbel, is dat je af en toe het land rust moet geven. Toen het volk Israël het land Israël kreeg, cadeau kreeg van God, dan zei God: oké, dit zijn de regels. En een van de regels was om de 7 jaar een jaar rust. En om de 7 keer 7 jaar weer een jaar rust. En zo gaf God allerlei regels. Rust, beheren, verantwoord beheer. En het tweede is dat het niet een eenmalig geschenk is. Je zou kunnen zeggen, eens gegeven, blijft gegeven. Maar als je de Bijbel gaat lezen en je gaat lezen over de schepping, dan ontdek je dat het niet zo is dat God de aarde heeft geschapen en dat hij toen zei van, nou is klaar. Maar dat overal telkens weer blijkt dat God blijft geven. Ik lees 1 stukje van een psalm voor, die ook vertelt over de schepping. En die psalm gaat zo. U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt ze niet. De oerzee bedekte haar als een kleed, tot boven de bergen stonden de wateren. Toen u dreigde, vluchtten ze weg. Toen uw donderstem klonk, stoven ze uiteen. Naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen. Naar de plaats die u had bepaald. U stelde een grens die ze niet overschrijden. Nooit weer zullen ze de aarde bedekken. Nou, dan hoor je weer dat scheiden. Hè? Het water en het droge wat gescheiden moet worden. En hier gebeurt het met veel kabaal. En het is een iets andere stijl van schrijven. Maar je hoort hetzelfde. Dit gaat over de schepping. Dan gaat die psalm verder. U leidt het water van de bronnen door de beken. Tussen de bergen beweegt het zich voort. Het drinkt alles wat leeft in het veld. De wilde ezels lessen er hun dorst. Daarboven wonen de vogels van de hemel. En uit het dichte groen klinkt hun gezang. Nou, dit gaat niet meer over de eerste 7 dagen. Dit gaat gewoon over hoe de wereld nu in elkaar zit. God schept en hij blijft scheppen. In de dogmatiek heet dat schepping en onderhouding. Maar in de Bijbel lopen die liggen gewoon in elkaars verlengde. Gaan gewoon door. En je leest het ook ergens anders in Deuteronomium. We hebben net al een stukje gelezen uit Deuteronomium. Wat vertelt God tegen Israël? Het land dat jullie in bezit zullen nemen is heel anders dan Egypte, waar jullie vandaan komen. Daar moesten jullie de akkers naadzaaien, kunstmatig bevloeien als een groentetuin. In de tijd dat Israël naar hun beloofde land ging, zeg maar 1000 voor Christus, was Egypte, ja, dat was het land om te wonen. Want de Nijl, elk jaar stroomde de Nijl trouw over en mensen voelden zich wat dat betreft, ja, dat is geweldig, dat is de graanschuur van het Midden-Oosten. Maar God zegt tegen Israël, jullie land is anders. Want het land aan de overkant, waar jullie naartoe gaan, is een land met bergen en dalen. Dat zijn dorst lest met het water uit de hemel. Het is een land waaraan de Heer uw God veel zorg besteedt en waarover hij waakt. Het hele jaar door, van de eerste tot de laatste dag. Als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud en de Heer uw God lief hebt met hart en ziel dient, belooft de Heer, ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie. En ik zal groene weiden geven voor je vee. Je zult een leven hebben in overvloed. Deze wereld is een gastvrije plek. God heeft het zo bedoeld, zo heeft hij het gemaakt. Het is echt een plek om van te genieten. En dat lees je keer op keer weer in de Bijbel. Maar het is niet zo dat God 1 keer de aarde heeft gemaakt en dat hij toen zei van, nou, geniet er maar van, doe er maar mee wat je wil. Nee, we moeten er goed voor zorgen. En in die zorg blijven we afhankelijk van God, want God blijft geven. Maar God kan ook onthouden. Gastvrije plek. Nou klinkt het misschien wat te rooskleurig. Als we kijken hoe de aarde er nu uitziet. En dat is natuurlijk ook terecht. Een van de dingen die ik nu nog niet heb genoemd is zonde. Ja, eigenlijk wel. En dat beeld van dat meisje. Hebben we het al gehad over zonde. En dat komt er straks dus ook bij. Maar zo is het niet begonnen. Het is begonnen als een gastvrije plek. Over zonde gaan we nog uitgebreider praten. En de tweede vraag waarmee je kan zitten is, is het allemaal wel echt gebeurd zoals we nu hebben gelezen? Het is tenslotte Darwinjaar. Het is het jaar waarin Andries Knevel iets ging ondertekenen. Ik weet niet eens meer precies wat. Is het allemaal wel echt gebeurd? En voordat je het weet zit je in een soort discussie. Hè? Wat is het nou? Is het Adam of aap? Is het schepping of evolutie? Nou, persoonlijk heb ik nooit zoveel gehad met al die discussies. Ik zit denk ik anders in elkaar. Maar het werkt ook gewoon niet. Want wat mensen dan gaan doen, is dat ze gaan bewijzen wat ze toch al geloven. Iemand die in evolutie gelooft, die gaat bewijzen dat het ook echt waar is. En iemand die gelooft dat God de aarde letterlijk in 6 dagen van 24 uur heeft geschapen, die gaat dingen zoeken om dat te bewijzen. Je gaat gewoon je eigen gelijk bewijzen. Dat werkt niet zo heel erg goed. Dus ik vind het vaak een vrij vruchteloze discussie. Maar ik heb er wel wat van geleerd. En dat is iets. Ik wil een klein stukje voorlezen. Uit een artikeltje, wat je ook op allerlei andere artikelen vindt hoor. Maar daar staat dit. Het wordt steeds duidelijker dat de aarde in werkelijkheid een zeer bijzondere planeet is. En daarmee wordt het ook steeds onwaarschijnlijker dat ergens in het heelal een tweede aarde bestaat waarop leven zoals wij het kennen mogelijk zou zijn. En dan geeft het artikel een paar bijzonderheden van de aarde. De aarde bevindt zich precies ver genoeg van de zon. Ongeveer 150 miljoen kilometer. Als de aarde dichter bij de zon zou zijn, dan zouden alle oceanen verdampen. Alle water verdampen, zou er geen leven mogelijk zijn. Als de aarde wat verder weg zou staan, dan zou alle water bevroren zijn. Dan zouden we ook geen leven hebben. Dus heel nauw komt dat. En dat is het plekje waar de aarde staat. Het is ook zo dat de aarde niet recht staat tegenover de zon, maar dat de aarde een beetje gekanteld staat. Weet wel, de seizoenen. De aarde is gekanteld. En dat is ook heel belangrijk. Die hoek van 23 graden. Daardoor hebben we de jaargetijden, die onmisbaar zijn. Maar als de aarde niet gekanteld zou zijn, dan zou het ook te heet worden op de evenaar en zou daar geen leven mogelijk zijn. En te koud op de polen en dan zou daar geen leven mogelijk zijn. Dus de aarde moet wel gekanteld zijn en precies 150 miljoen kilometer van de zon vandaan staan. En dan de maan. Onze maan is eigenlijk best heel groot. Heel veel planeten hebben manen. Je weet, Jupiter die heeft volgens mij wel een stuk of 22. Dat zijn relatief klein. Maar de aarde heeft een vrij grote maan. En dat is ook belangrijk. Want doordat de maan die grootte heeft. En hey, ik citeer, ik ben geen natuurkundige. Ik neem dit aan als ik het hier lees. En ik heb het vaker gelezen. Maar doordat de maan zo groot is. Is de baan van de aarde om de zon vrij stabiel. De maan die zeggen is een soort stabilisator. En die zorgt er ook voor dat dit kantelen zo goed gaat. Nou, zo zijn er allerlei dingen die wel heel precies zo moeten zijn. Anders waren we hier helemaal niet geweest. Ik noem er eentje, die staat niet in het artikel, maar die is ook heel bijzonder. Meestal is het zo dat als iets smelt, dat het lichter wordt. Dus vloeibaar ijzer drijft op vast ijzer. En zo is het met allerlei materialen. Maar met water is het heel bijzonder. Ik weet niet of het is opgevallen, maar ijs drijft. Dat is heel gek. Want meestal als iets vast is, dan zinkt het. Nou, het is superbelangrijk dat ijs drijft. Want als ijs zou zinken, zou het zinken op de bodem van de zee, zou het nooit meer smelten. En dan zouden de zeeën zo langzamerhand dicht vriezen. En dan zou er geen leven mogelijk zijn. Het is noodzakelijk voor ons dat ijs blijft drijven. Nou, zo zijn er ontzettend veel dingen die gewoon heel, heel bijzonder zijn. En in dat artikel zegt de schrijver dan, als je ervan uitgaat dat er geen God is die het heelal heeft geschapen, moet je verklaren hoe kan het nou dat al die dingen precies goed zijn. Want en het ijs moet drijven en de aarde moet zo staan en die afstand moet goed zijn. En zo zijn er nog veel meer dingen. En de verklaring die natuurkundigen dus geven is, nou blijkbaar is er meer dan één heelal. Want de kans dat dit allemaal goed gaat, die is zo ontzettend klein. De kans is 1 met 500 nullen. Dat is ongeveer 6 keer. Is het 6 keer? Even kijken hoor, wat staat. Hoe vaak moet je de loterij? Nou, je moet heel vaak de loterij. Het gaat. Doe nooit mee met de loterij. 70 keer de lotto goed hebben, achter elkaar. Dus natuurkundigen die zeggen, er zijn waarschijnlijk gewoon veel meer heelallen. En, nou ja, voor wat het waard is, mij maakt het niet zoveel uit. Het is wel zo dat sommige natuurkundigen daarom besluiten dat er een schepper is. Omdat ze dit zeggen van, nou, het is makkelijker om te geloven dat er een schepper is, dan dat er nog duizenden miljoenen heelallers hiernaast zijn. Dat vind ik makkelijker om te geloven. Nou, doe ermee wat je wil. Voor mij bevestigt het hetgene waarmee we begonnen. Deze aarde is wel echt gasvrij. God heeft het wel echt mooi gemaakt. Toch dat de aarde precies zo staat. Het is voor mij geen bewijs dat er een schepper is, maar verwondering. Daar gaat het over. En over de gastvrijheid. Nou, hoe gaan we verder? Als eerste, maar niet als belangrijkste, als eerste denk ik gewoon actief. God geeft ons de opdracht om deze aarde gastvrij te houden. Nou, laten we daar gewoon aan werken. Juist als christenen. Ik denk dat zoiets simpels als afvalscheiding, als je kijkt naar dat plaatje van het meisje, dat raakt mij. Ik denk, ja, dit is wat Jezus heeft gedaan. Jezus is mens geworden en is gestorven door ons vuil. Ook ons letterlijke vuil. Dus laten we verantwoord met de schepping omgaan. Niet uit moralisme van, oh kijk eens, wij zijn net de burgers. Om te verwijzen naar Jezus. En het tweede is, laten we ons verwonderen. Dat de wereld zo ontzettend mooi in elkaar zit. En laten we God daarvoor prijzen. Dit is echt mooi. Dit is echt goed. Ik denk dat we dan heel dicht bij de bedoeling van de schepping zijn. Amen.